Oké, okay, nu je eerste reactie. Tom Dumoulin stapt uit na een kilometer of 40 vandaag in de etappe. En dan? Thijs Zonneveld op de bank reageert als volgt.
Ja? Alleen een zucht?
Hele diepe zucht. Ja, man.
Wat denk je er nou van?
Eerst puur gewoon als... Ik heb eerst een menselijke reactie. Gewoon puur als mens. Ik gun hem iets anders.
Ja.
Ik gun hem misschien ook wel een ander leven. Niet meer als wielrenner, maar... Dat is als mensen. Zeg ik even niet. Ik doe even mijn pet als journalist af. Ja. We zien hem het hele jaar. Het is gewoon alleen maar kommer en kwel. En het is ook niet... Het is niet dat het voor het eerst zo is.
Nee.
Weet je, ja, er zit af en toe een opleving in... Dus een tweede plek op de Spelen en zo'n derde plek in de tijdrit in de Giro. Maar daar was hij zelf ook al niet blij mee. Het aantal oplevingen staat niet echt in verhouding tot het aantal dieptepunten dat hij beleeft.
Zou hij het al geweten hebben? Zou hij het vanaf het allereerste moment misschien wel gevoeld hebben van fuck, het is niet genoeg? Of is dat vandaag, echt pas bij
of
Etna
in de Giro?
Nee, in de Giro.
Nee, die twijfel zit al zoveel langer in zijn hoofd.
Ja, oké. Okay. Dus dat is er niet opeens uitgegaan omdat hij een goed trainingskamp heeft gehad, bij wijze van spreken.
Nee, dat geloof ik niet. Nee. Kijk, ik denk dat hij heel erg... dat er eigenlijk even kort door de bocht. En nu gaan we natuurlijk weer iets doen dat hij verschrikkelijk vindt. Maar het wel logisch is dat we het doen. Namelijk in zijn hoofd proberen te kijken. Ja, het komt op mij over dat hij heel erg... twee helften heeft. Namelijk aan de ene kant de Tom Dumoulin die graag wil wielrennen en die heel graag wil terugkomen op zijn oude niveau en tegen de beste renners van de wereld en de grootste koersen van de wereld wil strijden. En als het goed gaat, dan is die helft van Tom Dumoulin de dominante helft en dan gaat het lekker en dan zit hij in een flow en dan kan hij erom lachen en dan vindt hij het een prachtige sport. En aan de andere kant heb je de Tom Dumoulin die eigenlijk er wel klaar mee is. En die helemaal niet zo zeker weet of hij wel wil wielrennen. En die helemaal al helemaal niet weet of hij ooit nog terugkomt op zijn niveau. En of dat wel allemaal heel realistisch is wat hij aan het doen is. En of hij niet eigenlijk wat anders moet gaan doen. En die er helemaal niet op zit te wachten dat er allemaal mensen de hele tijd aan hem vragen... Hoe gaat het met je? En ga je nog een keer een grote ronde winnen? Of ga je nog een keer dit? Of ga je nog een keer dat? Ik denk dat hij het spelletje nog steeds echt wel leuk vindt. Weet je, hij komt niet voor niks. Het is niet voor niks een jongen die in de winter vanuit Maastricht komt om een strandrace te gaan rijden. Van 40 kilometer ergens in Scheveningen of zo. Weet je,
Dan vind je het te leuk. Ja, anders doe je het niet.
Dus ik denk heus wel de liefhebber Tom Dumoulin die bestaat heus. En die het leuk vindt om te trainen of te mountainbiken. Of, weet je, dat is er echt.
Nou, sterker nog, dat is er ontzettend. Want anders was het al lang gebeurd.
Ja, dus ik denk dat hij het echt wel naar zin heeft op heel veel dagen. Als hij op zijn fiets zit en hij rijdt een beetje door de heuvels of door de bergen. Of, nou ja, dat hij echt wel denkt, nou kijk, dit is best een mooi leven. En als dat het vervolgens terugkomt in de wedstrijden, weet je, ik doe er dit werk, deze trainingsarbeid verzet ik ervoor en in de wedstrijden krijg ik er iets voor terugbetaald. Ook voor de momenten dat ik zit af te zien in de regen of dat ik nog een VO2 max blokje moet doen en al helemaal naar de vaantjes ben en het toch nog eruit pers. Ja, dan doe je dat met het oog op een groter resultaat. Je offert iets op omdat je denkt dat je er iets groters uit krijgt. Ik denk dat dat voor iedere topsporter geldt. Dat het een soort weegschaal is. Waar je aan de ene kant heel veel moet inleggen. En als het alle opofferingen en alle dingen die je ervoor moet doen aan de ene kant. Als dat het waard is wat aan de andere kant het je opbrengt. Dan kun je ook meer opofferingen doen. En dan is het waard. En dan voel je, nu moet ik dit doen. Of nu mag ik dit niet doen. Maar ja, ik krijg er zoveel voor terug. Dat doe ik. En ik heb gewoon het idee dat die weegschaal al heel lang bij Dumoulin uit balans staat. En dat hij helemaal niet vindt dat de opofferingen het waard zijn. En dat hij het ook niet ervoor terugkrijgt. Hè?
Nee, dat is natuurlijk gewoon de harde waarheid. Dat heeft
natuurlijk in deze Giro ook al een paar keer gezegd. Van ja, ik heb allemaal dit gedaan. Ik heb dit gedaan. Ik heb het zo hard getraind. En weet ik wat. En ik krijg het niet. Het komt er niet uit. Ik krijg het niet terug. En dan ga je gewoon weer krijgen dat die twijfel komt. Ja, is dit wel leuk? Is dit het wel waard? Moet ik dit wel doen? En dat zie je. Ja, dat zie je in de afgelopen dagen. Zie je dat terug. En dat is de helft van Tom Dumoulin die eigenlijk alleen maar aan het twijfelen is of dit wel oké is, of dit wel het waard is, of dit wel leuk is, of die niet, ja, of die hier wel thuis is. En we hebben natuurlijk jij hebt ook al een gesprekje met hem gevoerd van de week, dat hij zei, ik heb last van mijn rug. Ja, dan ga je dat soort dingen krijgen. Maar wel, bijna alle renners hebben iets, hè?
Ja, het is maar hoe groot het wordt en in wat manier je ermee omgaat, zeg je?
Nou, kijk, ja, het aantal dagen in een jaar dat je koerst of traint zonder dat je ergens last van hebt, is heel weinig, hè? Het is niet alsof, dit zijn geen jongens die gewoon even lekker op een fiets stappen, 2 of 3 keer per week en op zondagavond of dinsdagavond een rondje met de buurmannen gaan fietsen en op zondagochtend relaxed een rondje. Dat ze lekker gewoon, lekker uitwaaien en ik voel me prima. Het zijn gewoon jongens die altijd op het randje zitten. En altijd, ja, zeker in zo'n grote ronde, heel veel forceren. Ja, daar krijg je last van dingen van. En als je heel veel moet forceren, dan krijg je ook meer last van je rug bijvoorbeeld. Ja, het lijkt er flink op dat hij zich meer moet forceren dan dat hij gewend is. En ik weet niet hoe zijn rug aanvoelt en of dat een reden is om op te geven. Maar dat was eigenlijk niet. Ja, hij sprak heel eventjes tegen de camera van de NOS. Ja, hij zei zelf dat dat niet per se de reden was voor de opgave. Dat het wel meespeelt.
Ja.
Maar dat het dus een combinatie van dingen is. Ja. Ja, en dat hij gewoon, ja, als jij de lus last hebt van je rug en je zit niet in de wedstrijd. Hij is die koers de hele tijd alleen maar aan het ondergaan. Dat is het allerergste. En die ene dag dat hij mee was met die vlucht met Bouwman, was ook eigenlijk gewoon niet eens gepland. Hij wilde niet meezitten en hij ging de vlucht van Bouwman verdedigen en hups, plops, plaps, ik zit per ongeluk in de kopgroep.
Ja.
Ja, dan is het in één keer weer leuk, en dan gaat het weer, want dan ondergaat hij die koers niet. En dat is eigenlijk wat ploegleiders vanaf bijna die jeugd tegen je zeggen, probeer, zeker als het zwaar wordt, zeker als het regent of als het heet is of als je je niet super voelt of weet ik wat, probeer vooraan te koersen zodat je meedoet in de wedstrijd en het spel meedoet, zodat je wordt afgeleid en je krijgt adrenaline en weet ik veel wat, in plaats van dat je achter het peloton hangt en alleen maar denkt, hoe lang moet ik nog? Nou, het is nog 150 kilometer, het is nog 148 kilometer, 146,5. Ja, dan gaat de tijd zo langs, dan ben je zelf aan het martelen.
Ja.
En dat is volgens mij nu ook, ja, je ziet hem in die rit ook, ja. Hij zit achter in een groep en dan wordt die groep afgereden. En dan neemt hij 2 trapjes over. En dan springt er iemand naar de volgende groep toe. Daar springt hij niet meer mee. Weet je, het zijn de momenten dat je hem ziet fietsen in het peloton zijn het altijd momenten dat hij bezig is met de koers ondergaan. Op uitzondering
van die rit naar Potenza.
Van die ene etappe.
Ja.
En dat is ook de enige etappe waar we hem hebben, waar hij echt lol had. En waar hij een goed gevoel over had.
Ik sprak Koen Bouwman nog na afloop. Want die heeft natuurlijk veel met hem opgetrokken. Dat verhaal kwam naar buiten naar aanleiding van dat Potenza-verhaal ook. Van die Potenza-etappe en de winst van Bouwman. Ik sprak hem even. Ik zeg, ja, het is een aderlating, grote teleurstelling. En toen zei hij, ja, het ging juist wel weer een beetje beter met zijn rug. Hij was op de rustdag, zei hij geloof ik, door zijn rug gegaan tijdens het omkleden. En dat herstelde zich eigenlijk wel enigszins. Dus ja, wat je zegt, het is dus ook gewoon waarschijnlijk meer dan dat. Hij zegt ook, van, ja, ik ben gewoon leeg. Het is gewoon op. Ik krijg geen kracht meer op mijn pedalen. Ik trap geen vermogen meer. Het is er gewoon niet.
Ja, het kan ook gewoon wel een grotere fysiek. Kan net zo goed long covid hebben. Ik weet niet hoe je dat kunt testen. En of je dat dan in je bloedbeeld terugziet.
Dit is een gok van jou? Of?
Nee, ja, ik bedoel te zeggen, ik vind dat we niet ik vind het gevaarlijk om het alleen maar op het bordje mentaal te schuiven.
Ja, nee, oké.
Dat speelt zeker mee.
Ja. Nee, maar er is wel degelijk wat gebeurd met die rug, bedoel ik.
Ja, zeker. Ja. Nee, maar ja, dat hij fysiek niet in orde is, dat is natuurlijk wel gewoon een deel van het probleem. En dat hij een slechte voorbereiding heeft gehad en dat hij weinig basis heeft en dat hij ja, blijkbaar ook niet goed herstelt tussen ritten door. En het is en-en.
Ja.
Hij is en fysiek niet in orde en mentaal niet in orde. En dat die twee dingen zijn gewoon communicerende vaten natuurlijk. Ja. En hij heeft gewoon niet de buffer om zichzelf eruit te trekken. Het is, en dat denk ik, ja, dat is met leeg, ja. Zo voelt het ook de hele tijd, dat het zo leeg is. Ja, kijk, zoals Yates, die komt naar de Giro om te winnen. Die heeft een verschrikkelijk slechte dag naar Blockhouse. Die denkt ook aan opgeven, denk ik, want die had ook nog een knieprobleem dat hij daarop was gevallen. En die krijgt het voor elkaar om zichzelf uit dat moeras te trekken. Maar dat doe je alleen, dat kan alleen maar als je en jezelf weer heel goed voelt, want ja, je moet de fysieke kwaliteiten hebben om vandaag met alle beste mee te kunnen. Maar ook als je denkt, ook als je het mentaal kan opbrengen om door die muur heen te fietsen eerst en alles, alle gruzels van je kapotte droom bij elkaar te vegen en van nou ja, de overblijfsels van die vaas weer iets nieuws te bouwen, wat er nou, een klein beetje op lijkt, maar wat wel gewoon heel anders is. Je moet die hele verwachtingen aan scherpen of helemaal veranderen. Dat is super knap. En dat vergt zoveel mentale weerbaarheid. En ja, de ene moment denk je bij Dumoulin zo'n vrijdagrit met van Bouwman, denk je, oké, weet je, mentale weerbaarheid, ja, hij heeft het nog.
Ja.
Maar daarna is het is ook niet, het is niet heel veel. De buffer is heel klein. En ik vind dat ook wel logisch na alle jaren die hij heeft gehad. Hij heeft natuurlijk alleen maar gejojo'd, jarenlang. 2019, 2020, 2021 en 2022. Alleen maar, één moment goed, ander moment niet. Ja. Alleen maar de hele tijd van tegenslag naar tegenslag.
En dat is heel erg lang.
Ja, het is niet een keer een valpartij. Of een keer een paar maanden eruit.
Nee.
Het is gewoon een aaneenschakeling van fysieke, mentale... fysieke en mentale problemen, maar ook van problemen rond ploeg, management van zijn vorige ploeg en allemaal dat soort dingen. Ja. Dus het, ja.
Maar nu even, want nu stapt hij uit. Hier hebben we het ook al enigszins over gehad.
Ja.
Hier houdt hij ook niet van, maar we gaan het toch even doen. Wat nu?
Ja.
Zie je het goed komen? En in wat voor vorm is dat dan? Wat is goed?
Nou ja, kijk, er moet weer een hele grote reset komen. We moeten weer terug naar, ja, wat wil ik eigenlijk? Wat ben ik als ik een wielrenner ben? Wat ben ik dan voor wielrenner? Ja, we hebben van de week, ja, ik denk dat klassementsrenner, ik denk dat het gewoon echt niet meer kan. En dat hij het ook zichzelf niet meer moet opgeven. Opdragen of...
Opleggen, nee.
Opleggen, ja. Het is zo'n extra druk die hij er nog weer bovenop legt. Hij heeft gewoon sinds 2018 geen goed klassement gereden in de grote ronde. Oké, 2020. 7 in de Tour, dat is echt wel knap. Dus het zit er. Ik denk dat het fysiek wel kan dat hij top 10 draait in een grote ronde. Maar dat is voor hem gewoon niet genoeg.
Nee, en dat zegt hij zelf. Daar is hij heel duidelijk in.
Hij rijdt niet voor 7e of voor 8e of voor 9e. Dat denk dat nog kan. Maar... top 5 of podium, ja, dat is wel, dat is echt op dit moment wel echt heel onrealistisch.
Wat wens je hem toe?
Ik wens hem eigenlijk, ja, ik wens hem gewoon heel veel, dat hij er, ik wens hem toe dat hij die jongen is, die na die rit die Bouwman won, staat te lachen. Dus als hij wielrenner blijft, dan wens ik hem dat toe.
Ja.
Dat hij, pik je ritten eruit, ga jezelf niet elke dag die stress opleggen van ik mag geen seconde verliezen. Stel je verwachtingen bij. Ik denk eerlijk gezegd dat ik zie niet in waarom of hoe hij bij Jumbo-Visma blijft bijvoorbeeld. Dat zou sowieso, ja, zijn contract loopt af. Als hij wat anders gaat doen, zal er ook een soort van grote reset moeten komen. Waarom? Dit is natuurlijk wel echt heel... Als je hem zou zijn, als ik hem zou zijn, dan zou ik misschien wel, weet ik veel, dan zou ik ergens voor een ploeg gaan rijden waar je gewoon een paar grote wedstrijden rijdt waar je op kunt richten en dat je tussendoor ook gewoon Dirty Kenza kunt rijden. Of weet je het, Unbound. Dat je gewoon kunt gaan gravelen en of dat je de Transalp gaat rijden. Of ja. Dat je, ja, weet ik veel, of dat je zin hebt om een marathon te gaan lopen, ga je dat doen. Weet je? Dat hij een hele andere vorm kiest eigenlijk van wielrenner zijn. Ja. En niet meer dat strakke corset van ik moet dit opbouwen en dan die wedstrijd en dan naar die wedstrijd en dan die hoge stage en dan dat. En dan moet ik in de Giro goed zijn. En dat is natuurlijk wel waar hij van oudsher heel goed in is. Maar ja, dat is ook wel heel lang geleden dat goed is gegaan. Ja. Nou ja, ik weet het niet. Ja. Ik heb nu, denk ik, dat als je al die dingen bij elkaar optelt, dat het de zoveelste keer is dat hij weer op dit punt staat. Einde contract. Nou, de manier hoe hij voor de camera staat en welke indruk die maakt. En dit is natuurlijk niet het beste moment. Maar dan op dit moment is die dichter bij stoppen dan bij terugkomen. Ja, een heel stuk dichter bij stoppen dan bij terugkomen op zijn niveau.
Dat is als dat waar is, een harde werkelijkheid.
Ja, maar ja, dat is het toch zo. Ja, kan er niet anders iets van maken, denk ik.
Nee. Ja, het is toch ook, als je een beetje invoelend bent en je hebt gevolgd, zoals jij en ik in ieder geval, gevolgd wat er de afgelopen jaren gebeurd is, dan gun je hem inderdaad iets anders. Laten we het daar ophouden. De etappe van vandaag, Thijs.
Want ja, dat was natuurlijk een fantastische rit.
Ik wou zeggen, er is zoveel meer gebeurd. Hè? Dit verdient ook een podium.
Ja. Eerst even hulde voor de parcoursbouwers weer. Ik vind dat ze zo'n lekkere Giro hebben gemaakt. Deze rittenhit, die wil je toch gewoon... In elke grote ronde wil je hier toch gewoon 3 van hebben.
Ja.
Als ze daar bergritten voor moeten schrappen, doe lekker.
Ja, inderdaad. Doe lekker. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik vind nog een praktisch voordeel, want dat had je hier in Turijn heel erg... Dat lokale rondje, wat ze dan 2 keer...
Ja.
Rondje is echt wel heel erg klein gemaakt voor wat er op programma stond. Maar dat ze 2 keer die ronde hebben, dat is zo goed. Dat werkt zo goed in zo'n stad. Echt fantastisch.
Ja, vind ik ook. Dat vind ik ook, hoor. Ja. Dat moeten ze veel vaker doen, joh. Ja, dat is zo ouderwets gedacht. We rijden elke dag van A naar B.
Ja.
En je ziet het in de Giro en de Vuelta. Doen ze daar steeds meer. Ja, en dit soort steden lenen zich natuurlijk helemaal fantastisch voor. Als je even in het achterland even zo kunt fietsen. Pot voor 3. Ik wil in Turijn wonen.
Ja, ik in Cuneo.
Dat vond ik in Bologna ook al zo mooi. Toen we daar waren, een paar jaar terug.
Ja, ik
dat
vond...
Dat je daar zo die heuvels in fietste.
Ja, ik vind Cuneo. Dat is een goede alternatief ook. Dat is wat kleiner. Dat is heel mooi. Maar dat geheel terzijde. Die etappe.
Maar eigenlijk, wat het leuke is aan zo'n rit, is dat, kijk, nu wordt het een rit helemaal voor de klassementsrenners en komen er echt idiote grote tijdsverschillen.
Ja, absurd.
Echt absurd, absurd. Maar voor hetzelfde geld, als Bora de boel niet opblaast, gaan ze pas op de laatste klim koersen en krijg je gewoon vooraan de vluchters die te halen, weet je wel. Dat Diego Rosa nog onderweg een paar puntjes pakt. En dat, weet ik veel, dat Konovalov als de rit wint. Omdat hij gewoon vandaag zo lekker over al die klimmetjes heen hijsde.
Konovalov was. Ja, die is gewoon de sprint aantrekken van De Maar.
Die ging goed vandaag.
Die ging goed, joh.
Ja, dus weet je, dat vind ik heel leuk. Dat alle kanten op kan met zo'n dag. Lekker kort, iedereen vliegt erin. Dus ja, ik vond dat echt fantastisch. En dat Bora dit deed, dat was natuurlijk... Ja, ze hadden het goed voorbereid en goed gepland. Punt waarop ze gingen. En ik denk dat daarna was het niet helemaal gepland... dat Kelderman dan maar heel lang op kop ging rijden. En daar vroeg ik me op een gegeven moment wel van af... van ja, waar schiet je er nou mee op?
Ja, Kelderman zei zelf na afloop dat dat het plan eigenlijk was... dat hij op Superga ging aanvallen.
Ja, dat had ik logischer gevonden.
Ja, dat was het plan... En toen gebeurde er wat, dat ontschiet me even nu, maar er gebeurde wat, de situatie veranderde en toen dacht hij, oké, ik trek 1 ronde helemaal vol door.
Ja, ik denk dat ze verrast waren bij Bora dat ze in 1 afdaling eigenlijk zoveel brokken maakten. En dat ze toen in 1 keer zaten ze vooraan met 4 man en nog eentje in de kopgroep die zich kon laten terugzakken. Dus dat ze in 1 keer gigantische schade konden berokken in het klassement. Maar ja, toen Almeida eenmaal terug was... In de groep, want die lag er even af.
Ja.
Ja, toen was eigenlijk iedereen er weer. Afgezien van Guillaume Martin en Alejandro.
Alejandro had een wiel kapot in de afdalingen.
Ja.
Daar zat Arendsman achter, zei hij.
Ja. Ja, die baalde. Op dat moment was het niet per se meer een hele goede situatie voor Bora om dan volle bak te blijven doorrijden en daarvoor Kelderman op te roken. Dus ik had eerder
moeten stoppen.
Nou, stel je voor dat Kelderman in plaats van tempo rijden op Superga, dat hij gewoon volle bak had aangevallen. Of op het volgende klimmetje dan. Dat die Superga gewoon vol had gereden. Nee, de berg op ze iedereen af te zien. Naar beneden rijden. En dan niet op het vlakke stuk, maar dat hij op de volgende klim volle bak was gegaan.
Ja.
Dan was Valverde stond dan nog steeds op 3 minuten. Was Guillaume Martin er nog steeds afgereden. En dan had je... Ja, dan stond Kelderman gewoon op... 2 minuten van heel veel van de favorieten. En dan had je ze in de situatie gebracht waarin bijvoorbeeld Bilbao zich moet gaan wegcijferen voor Landa.
Ja, dus dan dun je eigenlijk het aantal goed geplaatste klassementsrenners dat probeer je te breken. Dat dun je nou,
dan zet je echt druk op de klassements. Dan moeten ze echt gaan kiezen, weet je wel. Dan moeten ze gaan rijden. En dan zitten jongens als... Boegman en Hindley hadden daarvan kunnen profiteren. Nu komt het uiteindelijk goed, omdat Hindley zo enorm sterk was.
Zo.
Maar dat was meer gewoon omdat hij zelf hele goede benen had. Het was niet omdat Kelderman nou hem meer uit de wind zette dan de rest van de kopgroep. Dus ja, dat, voor hetzelfde geld rijdt Hindley niet terug naar Carapaz en heeft Kelderman de hele dag voor Carapaz gewerkt, weet je. Dus ja. Ik vond het niet per se de beste optie. En nu hebben ze Kelderman eigenlijk, dat was een soort van, hadden ze kunnen gebruiken als een soort tactisch middel om andere klassementsrenners onder druk te zetten. En dat is nu wel een stuk lastiger geworden.
Ja, en dat is wel een beetje weg. Ja,
een beetje wel, ja. Kan nog wel. Ik denk dat Kelderman, zeker in al die bergritten, allemaal als ze gaan, dat hij gewoon mee wil zitten. Maar ja, goed, dan krijg je de hele Ineos-tijn achter je aan. Al zijn die niet heel goed in orde.
Die zijn wat minder dan je na Etna bijvoorbeeld dacht.
Ja, absoluut. Die waren vandaag echt nergens. Nee. En Poort is volgens mij niet in orde. Die wordt er al 2 dagen echt minuten gereden. Dus...
Dat is wel leuk.
Ja, dat maakt het wel, als dat echt zo is, dan maakt het het wel interessant natuurlijk.
Ja.
Want ja, als die kwetsbaar zijn... En dan denken allemaal jongens die op 8, 9, 10, 11, 12, 13 minuten staan... Oh, wacht even. Maar ik kan zo weer de top 10 inschuiven en ik ga alvast. Ja, dan hebben we nog een hele leuke koers voor de wielen.
Ja, verbaast het jou hoe sterk Hindley is? Ja, denk ik al in je woorden te horen.
Ja, daar ben ik wel verbaasd over. Ja. Ik bedoel, ja, hij heeft eigenlijk 1 hele goede wedstrijd gereden. Dat was de Giro van 2 jaar terug. Toen was hij echt insane sterk.
Ja.
maar verder, ja, daarvoor was hij niet zo goed. En afgelopen jaar was hij ook niet zo goed. En nu is hij echt, ja, dat is fantastisch. Die sprints zijn ook echt... Carapaz is best wel rap.
Ja.
Maar hij rijdt Carapaz echt met 2 vingers in zijn neus, sprint hij hem eraf. Dus ja, en hij staat er echt niet ver achter. Hè? Ja, het is 1 bonificatiesprintje dat hij wint en het verschil is 0.
Ja,
het is een hele interessante situatie.
Ja, een geweldige uitgangssituatie voor ook voor morgen en de komende dagen.
Maar ook bijvoorbeeld de jongens van Bahrein, hè? Want Landa en Bilbao die staan 4 en 6 op 1 en 2 minuten. Ja, die gaan natuurlijk ook nog, ja, zeker Bilbao met zijn daalcapaciteit, hè, die gaat ook nog een keer. Weet je, dat wordt echt nog wel leuk. En Nibali is ook nog lang niet uitgeschakeld als die zo goed rijdt. Waar haalt die dit vandaan?
Ja, ongelooflijk. En dat hij nog even ging aanvallen, heel Turijn, veren op, zo aan de finish.
Het was ook op de tv, heet het horen. Overal langs de kant riep iedereen alleen maar, wij Vincenzo. Ja, nee, die is nog niet uitgespeeld in deze Giro. Maar ja, als je dan kijkt, die heeft op Etna zo'n belachelijk slechte dag gehad met hoe die voor de rest heeft gereden.
Ja, nou, dit is wel eng. Dat is een enge constatering, hè? Want dan heeft hij de slechte dag al gehad. En we zitten niet in de supercategorie van Poggi en Rogi. Dus...
Ja, dit kan echt nog heel leuk worden. Want ik bedoel, Carapaz is ook niet echt... Hij is wel oké, maar het is niet alsof hij gewoon hier eventjes iedereen wegblaast.
Nee. Nee, zeker niet. En wat te denken, als we toch even met die top 10 bezig zijn. Domenico Pozzovivo. Daar word je toch helemaal gek van.
1 minuut. Hij staat, ja. hij staat gewoon op een minuutje.
Nou ja, zeg. Ja, ik vind dat echt idioot. Hoe hij vandaag ook weer rondrijdt. En dan komt hij weer terug, hè. Komt hij, zie je hem gewoon lang shot. Dan zie je hem zo poep, 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 poep. En dan is hij er weer bij. Nou ja.
Ja. Pozzovivo is winnaar van de Giro. Dat iedereen elkaar, dat ze elkaar voor hem helemaal afmaken. En dat er dan zo'n heel klein geel dwergmannetje op het allerlaatst zijn wiel zo naar voren steekt.
Wint Eike Visbeek weer een Giro?
Ja. Oh. Ja, het zou wat zijn.
Het zou toch mooi zijn. Ja.
Ja.
Even de situatie. Kelderman is dus 10:34. Is dat nu... Ja, als Hindley zo goed is, dan rij je ook niet heel erg makkelijk voor jezelf. Want het is nu, wat jij zei, dat drukmiddel, dat is met 10:34 natuurlijk wel een beetje weg.
Hij heeft wel het voordeel dat er wel echt al veel gasten bij Hindley zitten. En dat het voor Hindley ook niet, ja, bedoel, als hij wegrijdt in zo'n bergrit, dat het ook best wel interessant kan zijn als er eentje voorrijdt, waar je naartoe kan rijden.
Ja, oké, dan krijg je die tactiek, ja.
Ja, maar het is natuurlijk wel, het eerste doel is wel gewoon de Giro proberen te winnen nu. En niet dat Kelderman een rit wint.
Nee. Nee, nee, nee. Het is nu weer gemeenschappelijk op weg naar de mogelijke Giro-winst van Hindley.
Ja, dat lijkt me wel het meest logisch, ja. Hoe heb jij Mollema nog gezien na afloop?
Nee.
Dat is gevallen.
Ik was bezig met... ik was in gesprek met Arendsman. Die had de zwaarste dag op de fiets ooit gehad, zei hij. Die was helemaal... Die zei ook eerst van, mag het bij de bus? Ik zei, joh, ga maar. Hupsakee. En toen, toen kwam hij terug en zei hij, nou doe nu maar, want dan hoef ik straks niet meer. Ja, die droop gewoon. Daar zat niks meer in. Maar Mollema die fietste op dat moment dus in onze rug achter ons weg.
Het is geen geval te zijn, maar okay.
Ik heb daar niks over gehoord, nee.
Hij was binnen in het groepje van Omen. Dus dat, ja, als hij geval is, dan lijkt me dan... de schade wel enigszins mee te vallen.
Hij zat eigenlijk in de grootste groep van de voorsten.
Ja, een groep van zes.
Ja. Het was niet normaal, joh. Eén voor één druppelden die gasten binnen.
Ja.
En dan kwam Carty, die ziet er toch wel uitgewoond uit natuurlijk, met dat smalle lijfje.
Ja.
Die kwam ook helemaal een beetje verbaasd over de finish van, we zijn er. Ja, het was echt. Die gasten zaten helemaal tot aan het gaatje.
Carty, 32ste op 17 minuut 17.
Ja, dat is bijna knap.
Ja. Ja, wat een rit, jongens.
Maar de nummer 10 in het algemeen klassement is Valverde. En die staat op 9 minuten.
Ja, normaal gesproken is dat een beetje het verschil wat na 3 weken koers is.
Ja. En dan moet je, nog een week. Oei, oei, oei.
Ja, een dikke week. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd naar morgen. Het zou best wel eens heel lang heel gesloten kunnen zijn.
Ja, omdat iedereen denkt, nou, rustig aan, vrienden.
Ja.
Goed. Verder nog iets om af te melden? Of zetten wij een punt?
Ja, je moet even nog... Dus even een heel korte dag van morgen.
Doen we nog even de dag van morgen.
Van Rivarolo Canavese naar Konje. Het is eigenlijk gewoon 2 klimmen van eerste categorie en 1 van tweede. Lange beklimmingen van 12, 14 en 22 kilometer. Finish klim is niet heel steil. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste. Het is wel lang, maar niet steil. De aanloop, ik denk dat er een vluchter wint. De aanloop is alleen best wel vlak. Dus het is voor de kleine klimmertjes vrij lastig om in die vlucht te zitten. En je moet wel een goede klimmer zijn om te winnen morgen. Dus ik denk dat het wel dat er een vluchter wint. En ik moet nog zien of ze in het klassement echt al vroeg durft te gaan koersen. Dat zal vooral afhangen van of er niet toevallig iemand heel slecht is.
Ja.
Snap je?
Ja, dan ga je ook niet het risico lopen om op die voorlaatste klim volle bak te gaan. Terwijl je weet dat die laatste niet zo ingewikkeld is.
Nee, dat is wel vrij lastig. Ja. Tenzij iemand zich super goed voelt of weet van net, maar dat verwacht ik eigenlijk niet zeker met wat er allemaal nog komt. Maar als bijvoorbeeld Almeida een slechte dag heeft en ze zien dat hij aan het lossen is of op lossen staat, dan kan er wel eens een ploeg zijn die zegt, oké, daar gaan we.
Nou, Bora, ze zijn toch lekker bezig.
Ja, of misschien wel Valverde wraak nemen.
Oh, samen met Nibali.
En Pozzovivo, de oude mannen, de senioren slaan terug.
Het is wel een Nibali-aankomstje eigenlijk.
Ja, ik weet niet, hij is niet zo exclusief meer.
Nee, maar als hij wat heeft in de afdaling en dan doet de rest rustig aan.
Ja, dat doen ze niet. Dat
kan niet, hè? Nee.
Ze zijn niet gek. Die denken, die staan nu op 3 minuten. Dat is nog een veilige marge. Dat houden we lekker zo.
Ja. He, jammer. Ja. Jammer.
Het is wel een mooie rit. Maar ja, het is wel... die beklimmingen zijn niet super, super lastig. Eigenlijk dan dus... Ja, het is wel... Het zijn beklimmingen waar je... Als je de boel een beetje bij elkaar houdt... En er zitten nog een paar tussenstukken in. De laatste klim heb je echt ook wel ploeggenoten nodig eigenlijk. Het is wel lastig om van ver te gaan.
Ja.
Maar goed, je kan zeker met de dag die ze vandaag hebben gehad... daar gaan er wel een paar slecht op de fiets zitten morgen.
Oh, daar hebben we nu al medelijden mee.
Het wordt wel echt een lekker ritje... maar ik denk dat wel iets minder spektakel dan vandaag.
Nou, dat mag ook wel. Het zij ze vergeten. Ik spreek je morgen.
Yo.
Yo.